Welkom bij Saint, de SAI-podcast over nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 1. Cyberaanvallen zullen in 2021 enkel maar toenemen. Mijn naam is Mark Vaal.
En ik ben Seppe van den Broeke.
Dag Seppe. Mark. Dag Seppe, hallo.
Alles goed?
Prima.
Het is al, de luisteraars het is weten dit niet, maar het is al de tweede keer dat we dit proberen. Hè?
Inderdaad, dus de eerste podcast, maar ditmaal hopelijk met alles in orde en iets meer gestructureerd.
Zelfs voor techneuten zoals wij is het toch prutsen met microfoons en andere zaken tegen dat we helemaal klaar zijn om een podcast in goede kwaliteit op te nemen. Dus we gaan zien wat het geeft.
Maar een podcast is toch iets complexer dan het op het eerste
gezicht lijkt. Lastig, hè?
Ja.
Het is lastig, hè? We hebben zelfs de beslissing genomen om onszelf niet meer in beeld op te nemen ook.
Nee, voorlopig niet. Laat ons eerst een beetje oefenen.
Dat durven we niet.
Geluid eerst, de content eerst en dan de visuals, denk ik.
Ja, inderdaad. Dat is een goed idee. Aflevering 1. We spelen een thuismatch.
Ja.
Denk ik.
Ja, absoluut.
Of jij speelt een thuismatch. Iets minder.
Het lag een beetje voor de hand dat we gingen beginnen met een aantal nieuwsfeiten die toch wel de aandacht hebben gehaald van de grote media rond cybersecurity en hacking. En het is toch altijd leuk om concrete cases te hanteren, denk ik.
Misschien moeten we ook eens uitleggen het format van de podcast. Hebben we dat nu eigenlijk al bepaald? We gingen één keer een algemeen nieuwsberichtenoverzicht doen en dan ook een podcast met een uitgenodigde spreker of zoiets, hè?
Ja. Dus de doelstelling is dat we beginnen om maandelijks toch een generieke podcast te doen over actualiteit. En dan op basis van uitgenodigde gasten met hen een dieper gesprek over een bepaald thema te doen. En op die manier een extra dimensie aan te reiken, zodat mensen dat kunnen beluisteren wanneer ze willen. Voor SAI-leden is dat misschien toch wel een toegevoegde waarde als ik zie dat ook daar wat nood aan is.
En eigenlijk zoeken we het gewoon gaandeweg uit, daar komt het op neer.
Ja. Stelselmatig in het Nederlands en hopelijk met goede content.
Een van de weinige podcasts ook hebben we ontdekt in het Nederlands, die een mooi overzicht geeft over nieuws in technologie. Hè? Dus we proberen toch nog een beetje de rest voor te zijn of toch nog een beetje uniek te zijn in die zin.
Ja, klopt. Veel Engelstalige podcast, massa's.
Heel veel Engels, hè?
Ja. En dus we hopen ons een beetje te onderscheiden met Nederlandstalige podcasts die toch ook voor wat betreft het publiek een toegevoegde waarde brengen.
We hebben een aantal artikels verzameld, hè, voor vandaag.
Ja, inderdaad. Een van de eerste feiten die mijn aandacht trok was naar aanleiding van COVID, dat medisch laboratorium dat gehackt is geweest. En waardoor dat eigenlijk de mensen een stuk in de problemen geraken, omdat niet alle testen goed kunnen gevoerd worden. Het is een beetje fascinerend.
Thema is cyberaanvallen en dit was toch het was de afsluiter van het jaar.
Ja.
Ondertussen al een tijdje geleden. Hè? Januari is bijna op zijn einde, maar het spreekt toch nog altijd tot de verbeelding. Hè?
Het duidt er nog eens op aan dat eigenlijk elke organisatie kan gehackt worden, ook een labo. En het is niet omdat COVID mensen redt dat cybercriminelen zeggen, die gaan we met rust laten, integendeel.
Kleine prognose, gaan er nog volgen, labo's?
Ik vermoed van wel in Europa. Ik denk dat dergelijk nieuwsbericht wel altijd meestal grote alarmbel doet afgaan in andere collega-organisaties. Zeggen van,
hopelijk, hopelijk.
Kan dat bij ons ook gebeuren? En dat hopelijk. En ook dat toch een aantal mensen een aantal basistesten uitvoeren. Maar ja, zoals altijd, het is sneller gebeurd dan dat je denkt. Hè?
Ja, en wat ik er ook wel heel leuk aan vond, de manier in de media dat ze het... Het was een leuke story natuurlijk. Hè? Een labo probeert iets goed te doen voor de maatschappij, COVID. En kijk, de hackers, ze dringen heel bewust in het laboratorium. Ze blokkeren de hele boel en ze vragen los geld. Maar ik denk dan, ransomware gebeurt bij iedereen. Daar zit zelfs geen persoon meer achter. Dat gaat gewoon automatisch. Dat ding zoekt het hele internet af naar kwetsbare computers. Hoeveel, wat was het niveau van een echt bewuste of doelgerichte aanval hier? Dat was misschien iets minder wel, hè?
Dat is niet
duidelijk. Het was gewoon toeval, het was slecht geluk.
Ja, ik denk dat het gewoon een random phishing mail is die daar ook binnengeraakt is. Iemand heeft daarop geklikt en dan heb je...
Of zelfs geen updates gedaan.
Kan ook.
Een oude computer die aan de machine hangt.
Ja, meestal industriële ondernemingen, zoals labo's ook wel zijn, in die categorie, die zijn toch iets minder... moet ik zeggen, technologisch onderlegd en hebben minder mensen wat op te daten. Maar ik denk, ransomware komt meestal binnen via nepmails. Dat is duidelijk. En, allee, in mijn opinie denk ik dat het... je weet natuurlijk niet de details van het onderzoek, dat is ook niet gepubliceerd. Maar ze hebben wel een netwerk moeten loskoppelen. En dat is meestal ransomware. Ja,
is
een combinatie van
vraag,
de wormen.
Waarom hangen de machines die de metingen doen in hetzelfde netwerk als iemand die op een mail klikt dat die persoon binnenkrijgt? Dat is al niet echt oké, hè?
Dat is niet echt oké. Een bepaalde basissegmentatie, zeker voor heel belangrijke machines, zoals die testmachines.
Exact, ja. Als het echt mission critical is. Als ik naar een ziekenhuis ga en ze doen een MRI-scan, dan verwacht ik toch ook niet dat die machine kan platgelegd worden door een mail dat iemand heeft geopend. Dus...
Ja, maar Seppe, je weet net als ik dat er heel veel druk is van dokters om toch zo snel mogelijk die MRI's
te kunnen
inzien.
Door te sturen. Klopt.
En dus, ja, die machine moet het resultaat doorsturen. Hoe doe je dat? Door een brug te leggen met het andere netwerk. En zo gaat het.
Exact,
dus,
ja.
Machines,
ja. Ik was een week of zo geleden bij de tandarts en ik dacht net hetzelfde. Ik moest er zelfs nog aan denken aan dit verhaal. Dus de tandarts was mij aan het onderzoeken. Hij was klaar. Afspraak maken voor volgende keer. Een hele waslijst. Oké, fine. Hij zei, ga maar terug naar de balie. De secretaresse gaat zo meteen van mij alles doorge-emailed krijgen wat betreft agenda, afspraken, uw details, foto's van uw gebit. En zij gaat u zeggen wat dat de prijs is en wanneer dat je moet terugkomen. En ik dacht, oké, buiten het slechte nieuws van de betaling en zo dat nog wel zou volgen, dacht ik van, amai, fijn. Alles wat hier van uw machine komt, stuurt jij, hopsakee, via Outlook door naar die secretaresse die daar zit. Ja, hetzelfde probleem, hè. Ik moest exact aan dit verhaal denken, eigenlijk.
Ja, klopt. Absoluut. Dat is vroeger, 10, 15 jaar geleden, was bijna ondenkbaar dat zeer kritische machines, of toch industriële machines, gingen gekoppeld worden. En nu worden zelfs medische toestellen gekoppeld, of labotoestellen, aan internet.
En niet eerst keer, welk bedrijf heeft er zo helemaal plat gelegen ook? Hoe jaar geleden? Picanol?
Picanol, ASCO. Dus Picanol voor industriële weefmachines en ASCO voor de bouwer van vliegtuigonderdelen. Zeer hoogtechnologische vliegtuigonderdelen. En ook daar, ja, ransomware kruipt op het netwerk. En als die gaatjes vindt, dan springt die overal op en laat zijn ransomware werken. En dat is meestal dramatisch. Ik denk, ASCO lag bijna een maand plat en Picanol een week. Op de planning zal dat impact hebben, maar ook reputatiegewijs natuurlijk. Is altijd een drama, hè. Dat komt in de pers. Dat gaat vrij snel rond. En dan is het van, ja, wat doe je nu?
Ja, hoe komt dat dat bij jullie allemaal zo slecht loopt? En leg het maar uit. De vraag die je dan altijd krijgt is, ja, we weten dat we niet mogen betalen, maar tussen ons, betalen we niet gewoon best snel en dan zijn we er vanaf en dan reputatie misschien achter de schermen? Wat is het advies?
Alles hangt af van in welke mate dat je je data kunt recupereren. Hè. Als je data
stel
kunt
helemaal
recupereren
niet
van backups, dan...
Stel niet. Stel, we zitten met een probleem. Het is weg. Alles is geëncrypteerd. Betalen we.
Of de backup hangt online ook aan het netwerk en is ook ransomware.
Het is ook ransomware.
Ja, dat zie ik dikwijls bij kleine organisaties.
Of de backup gebeurt op tape, maar niemand heeft in geen jarenlang nog getest hoe we die backup herzetten. Mm-hmm. En die persoon dat heeft opgezet is al jarenlang op pensioen.
Ja, maar de eerste poging is altijd naar nomoreransom.org gaan kijken, omdat dat een organisatie is van Europol en een aantal organisaties wereldwijd die proberen de decryptiesleutels te pakken te krijgen. Dus als je daar kan kijken, kan je soms wel gelukkig
hebben. Je kan die al eens proberen dan.
Kan je die eens proberen, dat zou ik eerst doen.
En werken die vaak, weet je dat?
Ik hoor ongeveer 30%.
30%?
Ja. Ja, wat eigenlijk vrij veel is. Hè.
Dat is dus heel veel, hè?
Meestal, mensen die ransomware sleutels krijgen, sturen die meestal door via de politiediensten. En dus die worden allemaal daar verzameld en eigenlijk krijg je dan een overzicht van al die decryptors.
En waarschijnlijk ook heel luie hackers.
Ze
kopen
een
pakket, we gebruiken dezelfde sleutel. Misschien weten sommigen zelfs niet eens hoe dat ze een nieuwe sleutel moeten maken. Dus
lucky
for us.
Ja, maar dus meestal, daar staat of valt alles mee. En inderdaad, als je niks hebt en al je kritische informatie, je boekhouding en je planning en je data van je klant is allemaal weg en heb dat echt nodig, ja, dan wordt er genegocieerd. Dan wordt er contact genomen via e-mail met cybercriminelen en dan kan je negociëren, meestal naar beneden. En dat lukt soms, tot meestal wel.
Maar toch
wel,
best ook de politie bellen, zou ik zeggen. Hè?
Altijd, altijd. Ik denk dat dat een voorwaarde is die je altijd moet doen. Onmiddellijk klacht neerleggen bij de politie. Officieel PV maken, al was het maar voor de verzekering.
Absoluut.
Maar inderdaad, soms losgeld betalen, dat varieert. Ik heb al verhalen gehoord van mensen die de helft afkregen, of 30% korting kregen. Maar dan, als je betaalt, heb je nog altijd nooit garantie dat de sleutels gekregen worden. Nu, het is wel
meestal
zo... Ik dacht
net te zeggen, stel, je betaalt, je krijgt die sleutel binnen en oei, hij werkt niet.
Wel, hij werkt meestal maar op een stuk van het verhaal. Dus dat hoor ik ook dikwijls. De sleutel werkt, maar bijvoorbeeld op één server of op een aantal machines, maar niet op alle machines. Waardoor dat je eigenlijk moet teruggaan naar de hackers en een tweede sleutel vragen. Zie je, dus het wordt wel slim
en
gespeeld.
En waarom is dat? Bewust van de hacker of gewoon fout in de... Ah, meer nog, ja. Dus dan kom je nog een keer langs de kassa voorbij.
Ja, nog eens langs de kassa. Nou, slim gezien, dus, recente case was, iemand vroeg... 1 bitcoin hebben ze kunnen krijgen naar een halve bitcoin, maar de tweede sleutel vroeg je onmiddellijk al 5 bitcoin.
Oh,
snap je?
Wow,
dus,
is,
ja. En dus met de huidige tarieven van
wat
bitcoin...
Wat staat bitcoin tegenwoordig? 20, 25, zoiets? Dus,
het varieert, fluctueert enorm. Het heeft op zijn hoogst op 50 gestaan, maar nu staat het inderdaad rond de 25, 30.000 euro.
Is het tot 50 gegaan zelfs? Ik wist zelfs niet dat zo.
Ja, is tot 50 even gegaan. Natuurlijk kan je je voorstellen, als je dan bitcoin hebt gekregen, pakt een jaar geleden, dan is het een ander verhaal natuurlijk.
Och, ja, dat is een ander verhaal.
Plus dat veel mensen
niet eens weten. Ik wist in 2009 al van het bestaan van bitcoins af, maar ja, toen was er zelfs nog geen enkel idee dat dat ooit waarde zou hebben. Anyway.
Maar het is zelfs zo dat de meeste bedrijven niet eens weten hoe ze bitcoin moeten kopen.
Wow, vandaag de dag is dat toch niet zo moeilijk, hè?
Wel, ik kan je voorstellen dat als een labo dat toch niet zo evident is om iemand te vinden die dan...
Ah, zo,
die bitcoins
voor de ransomware te betalen. Ja,
dus voor ransomware te betalen. De meeste mensen moeten dan in paniek...
Dan moeten ze nog een consultant inhuren om te vragen hoe dat ze bitcoins moeten kopen.
Ja, of gewoon dat die consultant dat dan regelt voor hen. Hè. Dus de adviseur, hè, dat die dat regelt voor hen. Maar het is zeer moeilijk en ook juridisch, boekhoudkundig. Ja, je betaalt aan een crimineel.
Op welke post zet je dat, hè? Ja, voilà.
Hoe ga je daarmee om? Dus,
dat is niet zo netjes, hè?
Heel veel miserie die je kan vermijden door gewoon goede backups, die regelmatig is test. En inderdaad, je netwerk segmenteren is heel belangrijk, denk ik. Ja.
Staat trouwens bij ook het artikel, maar dat heeft eigenlijk niet echt met ransomware te maken, maar ze zetten het zo wel... Dat is zo typisch in die artikels, allemaal een beetje op dezelfde lijn. Hackers die ook de documenten rond het Pfizer- en BioNTech-vaccin hadden gestolen van het Europees Geneesmiddelenagentschap.
Mm-hmm.
Eigenlijk vind ik dat zelfs nog, die passage nog verbazingwekkender, want bij een willekeurig labo met niet altijd de beste updates of toegewijde IT-persoon, oké, kan gebeuren. Maar bij het EMA, het Europees Geneesmiddelenagentschap, dat daar hackers aan de haal gaan, en dat lijkt me dan wel een, ja, uiteraard een zeer doelgerichte aanval. Hè?
Ja,
die
absoluut.
Hebben documenten, let's take them.
Ja.
Dus... Eigenlijk ja, stoort mij dat meer dat zoiets kan gebeuren dan het verhaal van dat labo. Maar ja.
Nee, dat klopt. En daar mag je ook van verwachten dat iets beter beschermd wordt binnen de Europese gemeenschap. Dat agentschap is verhuisd van Engeland naar Europa. En denk in Nederland, een jaar of 2 jaar geleden. Maar niettemin, dat is doelgericht met een echt bewuste doelstelling om informatie te verzamelen. En dat is een tweede... trend die je ziet in die ransomware-criminaliteit, dat ze niet enkel de data gaan crypteren, maar eventueel ook de data gaan extraheren. Hè, dus
en
de data
doorsluizen.
En doorsluizen. Of afdreigen, chantage plegen van kijk, als je niet zoveel bitcoin betaalt,
dan
publiceren
we
je informatie online voor Jan en Alleman. Dat is ook wel vrij crazy. Maar alles wat geld opbrengt, het blijven cybercriminelen, hè, dat mogen we niet vergeten.
Wat ook geweldig is, dus wat dat, een deel, maar wat dat dus al gebeurd is geweest met die gestolen EMA-documenten rond dat vaccin. Weet je waarvoor dat dan nu uiteindelijk is gebruikt, op dit moment al? Fake news.
Ja, klopt.
Dus
ook.
Ze pakken screenshots van die pdf, ziet er heel officieel uit, passen een paar zaken links en rechts aan en gooien dat dan op Twitter en Facebook en kijk, het vaccin is dodelijk of whatever, fertiliteitsproblemen. Niet te geloven, hè?
Ja, tuurlijk. Ja, alles, alle
het is te gek voor
doelen,
woorden, hè?
Heiligen, alle middelen en doelen, alles wordt gebruikt om toch maar objectieven te bereiken en inderdaad fake news. En op basis van echte informatie, dat komt heel geloofwaardig over en dan krijg je de fameuze conspiracy theories die nog
die
meer
er bovenop springen.
Want dan is het echt een document en dan wordt er zo gezegd informatie achtergehouden voor de gewone...
Ja, voor het publiek dat we niet mogen zien.
Nee. Klopt. Ja, het is vrij creepy. Het is ongelooflijk hoe verstrekkende gevolgen kunnen zijn van data breaches, want dat is het uiteindelijk, intern of extern. En alle middelen zijn goed om zoveel mogelijk schade toe te brengen op alle manieren, want niet elke cybercrimineel heeft enkel financiële doelstellingen. Er zijn erbij die echt als doelstelling hebben om echt terreur te zaaien in de bevolking.
Ja, en zeker als we dan hebben over die doelgerichte aanvallen... Wat dat dan, laat ons zeggen, af en toe ook state actors achter zitten. Hè? Van bepaalde naties die elkaar niet zo echt liefkozen. Dat het zelfs heel vaak niet primair het financiële zal zijn. Tenzij misschien Noord-Korea, daarvan heb ik gehoord dat die in de big ransomware business zitten. Want die kunnen wel wat bitcoins gebruiken. Is ook een makkelijk betaalmiddel voor hun, want de rest krijg je niet zo makkelijk meer binnen.
Nee.
Maar stel, Rusland, China, dat soort zaken. Ja, misinformatie is meer waard dan puur geld, hè, vandaag.
Absoluut. Ja, het is, dat zit al in de categorie cyberwar. Hè. Dan ben je echt nation state en dan ga je nog een categorie hoger schakelen. Maar zo'n labo, dat zal meer
labo,
de traditionele crimineel zijn die puur op... gemakzucht en eenvoud van iemand die erop geklikt heeft en dan de pure, bijna routinematige afhandeling van een ransomware case. Ik stel me wel de vraag, als je zoiets overkomt in je bedrijf op grote schaal, wat voor paranoia, maar ook wat voor gevoel dat moet overhouden bij de werknemers. Ik stel me altijd die vraag van...
Zeker die persoon die daar dan op heeft geklikt, stel u voor.
Ja, stel u voor. Ben ik het geweest? Was ik de oorzaak? Hoe kan ik dat vermijden? Maar ook andere
collega's. En we hebben al die opleidingen gehad in ons bedrijf over phishing en nu klik ik er toch nog op.
En in de media komt het regelmatig voor. Dat gaat niet bij ons gebeuren. En dan heb je het toch voor... Ik stel me daar wel vragen bij aan.
Dat is inderdaad... dat moet geen goed gevoel geven. Ik zou het ook niet graag willen zijn. En toegegeven... Zelfs voor iemand die al heel veel phishing-mails heeft gezien en weet hoe dat die pakketten werken, ze worden elk jaar beter om beter. Hè?
Ja.
Er zitten een paar tussen waarbij dat ik zeg, dat is een phishing-mail, maar ik ga nu toch eens zelf gaan kijken op de website om te zien wat zit hierachter dat het zo overtuigend overkomt. Het mooie is wel, ik heb 5 minuten later een bericht gekregen van de cyberdienst van je hebt op die link geklikt, je hebt toch niks geopend van het programma. Maar, dus dat vond ik wel mooi, maar het wordt echt wel geloofwaardig. Hè?
Dat is ook het spanningsveld een beetje. Nee? Je wil mensen bewust maken, dus men doet veel simulaties. Hè? Wat men doet binnen bedrijven meer en meer, dat is toch populair, is het testen van de...
Wie klikt erop?
Ja, wie klikt erop? En ja, je wilt die mails toch zo realistisch mogelijk maken, want een hacker die maakt zich geen zorgen over het gebruik van valse logo's of een tekst die vrij goed is, zoals je daarnet zegt. Hè?
En de documenten. Tijd van de domme spelfouten is ook al voorbij. Hè?
Ja. Ja. En dus dat zorgt er toch wel voor dat... mensen zich een stukje om duur beginnen paranoïde te worden en dat je dus ook de goede mails, maar liever dat ze eerst nadenken voor ze klikken en doorklikken en invullen voordat ze het doen. En ik denk dat een beetje de kernboodschap is in het hele verhaal, dat we alle mensen, gebruikers, particulieren, eerst laten nadenken voor ze op iets klikken van is dit normaal dat ik word benaderd door die firma voor iets? Verwacht ik iets van die firma?
En als het een mooi oogt om waar te zijn...
Ja.
Dan is het ook te mooi om waar te zijn.
Ja, maar er zitten inderdaad een aantal echte beauties tussen. Onder andere van financiële instellingen in België.
Prachtig eigenlijk, hè, hoe dat wordt nagemaakt. Zelfs de hele app mobiel nagebouwd en dan bellen ze u op. En het is maar 4 cijfers intikken en ze hebben nu te pakken. Dus het zit echt wel een hele industrie achter. En kunnen we eigenlijk zeggen ook met COVID-19, met het feit dat iedereen thuis werkt en zo... Heel veel extra doelwitten die er zijn bijgekomen ook, denk ik.
Ja, en een aantal kanalen die afgesneden zijn. Vroeger had je nog de fameuze posters in het gebouw. Kon je nog mensen sensibiliseren aan de koffiemachine. Ja, dat valt nu weg, want de mensen zitten allemaal thuis.
Ja, inderdaad. Hè? Of in de gang aan de koffiemachine iemand die zei... Goh, daar gaat weer een phishing mail rond. Oei, toch maar opletten vandaag.
Ja, dat zo'n kanaal valt weg. Gewoon.
Ja.
Dus, maar ik zie wel dat de mensen wel positief reageren en toch wel meer mails sturen van tja, is het nu phishing of is het echt? En dat duidt toch op een zekere gezonde instelling van tja, ik verwacht dit niet. Klopt dit of niet? En dat vind ik wel positief.
Goh, het doet me zelfs denken, maar dat is dan ook een verhaal van een tijdje geleden, maar een bende die via een deepfake, maar deepfake audio, dus geen video, maar een audio-opname, de secretaris van een CEO in een bank of zoiets hadden opgebeld met de vraag om een wire transfer te doen. Mm-hmm. En die persoon die deed dat wel vaker, hè, want als je naast de CEO leeft en werkt en die vraagt je om zoiets te doen, dan doet het dat. Maar ze hadden dus de stem van die CEO op basis van publieke praatjes dat hij had gegeven, hadden ze die gediepfaked met een AI-algoritme en dat dan gebruikt om die secretaris te overtuigen. Dan dacht ik wel even van, wauw, dit wordt echt zot.
Ja, en het gaat nog erger worden, want deepfakes worden nog meer en meer ook professioneel, zelfs voor video's. Dus dat je bij wijze van spreken een deepfake video krijgt, yep, van de persoon die het naapt. En als je kijkt, moet maar eens naar Synthesia gaan, yep, zo'n website. Dat is echt maf. Maar inderdaad, als je zelfs ook de stem... Want ransomware is één verhaal, maar dan proberen mensen overtuigen om wire transfers te doen. Dus
social engineering eigenlijk, maar dan met alle nieuwe tools. Ja. Prachtig, hè?
Dan wordt het echt zeer moeilijk. En zeker als dan de stem wordt gegeven. Nu, er zijn wel een aantal voorwaarden. Je moet dan wel een CEO hebben of iemand die dan regelmatig toch in de pers of op televisie verschijnt. Maar ja...
Maar hoe belangrijker de persoon... Het is een beetje een correlatie. Hoe belangrijker iemand, hoe meer dat er te vinden zal zijn, hè? Over, ja, die persoon ook. Dus.
En AI zorgt ervoor dat je minder en minder klemtonen of teksten nodig hebt om volledige zinnen te laten
uitspreken. Voilà, ja, dat wordt ook altijd maar beter. Dus,
waar ze vroeger
ja, met die deepfakes
20...
zijn we ook nog niet klaar, denk ik. Dat gaat inderdaad... Allee, laat staan, pure afpersing. Ik heb hier een videootje van u in een ongelukkige pose. En als je mij niet betaalt, ga ik het op uw Facebook gooien.
Mm-hmm. Ja.
Gevaarlijk, hè, als mensen zo gaan beginnen. Dus, god,
ja, waar ze vroeger 20, 30 zinnen nodig hadden, hebben ze nu nog maar een paar zinnen nodig, of klanken. En voor de opnames juist hetzelfde. Als je ziet dat men zelfs nu, is er een sport ontstaan, waarbij ze filmen van vroeger, met dus ja, CGI-imitatie, gaan verbeteren. Dus particulieren, yep, gaan filmfragmenten gaan verbeteren met betere... videoopnames van de persoon die erin staan dan de originele film.
Ja,
waanzin.
AI upscaling.
Ja. Ja.
Ja. Filmen van vroeger naar 4K-resolutie brengen. Op YouTube kun je een heel mooie voorbeelden vinden van zwart-wit opnames van Chinese platteland van 80 jaar geleden. En er is een persoon die naar 4K heeft omgezet en in kleur. Prachtig.
Ja, het is echt... En dat is meestal dan ook initiatief van mensen om te tonen dat het kan.
Ja. Ja, please offer me a job, hè, ook.
Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Het is een nieuwe manier ook om reclame te maken voor ze
hire
kunnen.
Me, ja.
Maar als die mensen worden ingehuurd door de verkeerde partijen, kun je inderdaad ook gebruikt worden als mules, hè, ezels voor de cybercriminelen, zonder het
wat
zelf te
wat trouwens ook heel grappig is, er is zo de tool ook ooit is geweest voor video, maar ook gewoon voor foto's voor particulieren. Van stel, je hebt een oude foto in een lage resolutie, gelijk dat je zegt, en ik wil die in een mooie HD-resolutie, en een familiefoto of zo aan het strand. En die tool die was getraind op massa's data van het internet, eigenlijk gewoon willekeurige foto's van het internet gescraped, hoge resolutiefoto's. En dan maak je daar een lage resolutie van en dan vraag je eigenlijk aan de machine, kijk, leer uit de lage resolutiefoto hoe dat je naar de hoge resolutiefoto komt. Dat is allemaal standaard. Maar als je het internet afscrapt naar foto's van mensen,
ja,
wat vind je dan grotendeels? Welke mensen ga je vinden?
Bekende...
Voilà, celebrities.
Ja.
Dus wat heet dat ding? Je gaat met je gezin een foto aan het strand... Mark Faal die bij zijn kinderen staat en je zegt, oké, please upscale, dan uw gezicht zou veranderd worden in dat van Sean Connery bijvoorbeeld. Dus die machine was zo slim om te zeggen, dat lijkt wel een beetje, het is ook een baard, ook wat grijs, we gaan daar gewoon een foto van Sean Connery op zetten. Ja. Prachtig, hilarisch. Dus,
ja,
ja.
Ja, er is nog wat werk aan het...
Je kunt ook zo voorbeeldjes vinden van Hollywood, die het in hun films heeft gebruikt voor upscaling. En waarbij dat iemand zei, die had ingezoomd op een raam ergens in de achtergrond. En die zei, tjie, dat is raar, nu heeft dat ding in dat raam daar gezichten bij getoverd die er in het origineel helemaal niet waren. Dus ja, er is nog wel wat werk aan.
Ja,
ze dromen
er
graag details bij, hè. Dus heerlijk.
Om het volledig mogelijk te maken. Maar het is, ja, je ziet dat technologie eigenlijk wel... een stuk facilitator is, in goede en in slechte zin. Want je zou zeggen, voor de goede zin, als je soms van die 4K films ziet, dat is echt prachtig gedaan. Dan zeg je van, wauw, dat is veel beter. Maar als je beseft dat die technologie ook kan gebruikt worden om mensen te bedriegen of om fake news te verspreiden, ja, dat is creepy. Dus we gaan echt moeten gaan naar een soort oplossing waarbij je een soort, ja, moet kunnen valideren of iets echt of vals is. Maar hoe ga je dat in godsnaam wereldwijd gaan doen? Ik stel me daar echt vragen bij, naar een soort, ja, identiteit of een soort, ik weet het niet wat de oplossing is, maar je moet toch iets kunnen zien van dit is authentiek en dit is gemanipuleerd.
En wat ik daar ook wel wat jammer aan vind, om eerlijk te zijn, is waarschijnlijk gaan we naar een soort van platform dat nog meer lockdown is. Hè. Geeft iedereen een Chromebook bijvoorbeeld of een iPad, dan kun je niks fout doen of je mag niks meer doen. Of je mag enkel maar aan je e-mail als je een test hebt doorstaan. Maar wat jammer is, ik ben opgegroeid met de Commodore 64 bijvoorbeeld. Heel open, je zet dat aan en gaat basic voor u. De spirit of computing verdwijnt ook wel een beetje en zo. Bij jonge mensen en ja, het wordt echt meer een consumentengoed of iets dat je gaat afschermen. Dus ja, computing is wel wat veranderd. Hè.
We gaan een beetje misschien terug naar een soort terminal-achtig iets waar mensen nog gebruiker worden, maar niet meer zelf creatief bezig zijn.
En spijtig wel, hè.
De grootste hoop van de mensen zijn afnemer of gebruiker, maar zijn niet meer creatief in de systemen. En dat valt me ook wel op, ja, dat klopt.
Want het zou eigenlijk zo'n, als je het stel, voor het merendeel van de taken, als je wat creatief bent, je kan wat programmeren, je bent daar wat goed in, kunt je leven zo makkelijk maken eigenlijk. En dat ontbreekt toch ook zo'n beetje die digitalisering in werk en in nadenken of hoe kan ik hier een taak makkelijker maken met dat ding dat hier voor mij staat, waar dat 3 gigahertz aan klokken in zitten, dat blijft me toch ook altijd wel wat verbazen.
Ja, en mensen gaan ook, als ze het zelf niet kunnen, proberen zoeken. En dat is mogelijk om, als ik het niet kan, kan iemand anders het voor mij doen aan een schappelijke prijs.
Maar dat is prima.
En dat is dan ook oké, hè? Ja.
Doe maar.
Ja. Maar dat geeft natuurlijk ook weer al van, is die persoon dan weer betrouwbaar? De code die krijgen, is die dan betrouwbaar? Enfin, het is altijd zo'n beetje een gezond nadenken. En hoe betrouwbaar zijn mensen en hoe betrouwbaar zijn de applicaties en de data die je ziet. En het is een beetje, inderdaad, het moet plezant blijven. Anderzijds merk je toch wel dat mensen een stukje gaan beginnen vragen stellen van, is dit nog oké?
Haalbaar, ja.
Is dit haalbaar? Is dit normaal? Of is het beïnvloeding en getruckeerd? Dat is een beetje de evolutie waar we inderdaad, ik denk dat er nog heel veel ethische debatten gaan zijn. Hopelijk ook binnen SAI een keer over de ethiek en toepassingsontwikkeling en ethiek en gebruik van informatie of het beïnvloeden van, want uiteraard wil elk bedrijf zijn potentiële klanten beïnvloeden om toch voor hun product te gaan. Dus ja, ook daar de rol van psychologie, marketing en dergelijke meer.
En ook wat de technocratie, hè, want dat is nog zoiets. De FAANG-companies, hè, Facebook, Apple, Netflix, Google, de kleine spelers worden er zo wat uitgeduwd. Dat is toch ook wel iets dat met die ethiek te maken heeft. Hè? Los van wat ik zelf persoonlijk denk van Donald Trump bijvoorbeeld. Ik kan die man ook niet uitstaan. Maar als Twitter beslist, we gooien nu van ons platform af. En dan gevolgd door Twitch en gevolgd door Amazon. Dat zijn wel keuzes waar dat we tot op heden eigenlijk nog niet de tijd voor hebben genomen. Van wat moet de macht zijn van zo'n grote speler in informatie als geheel.
Ja.
En dat is misschien toch ook iets, een vraag die zich gaat stellen binnenkort, van welke richting willen we daar eigenlijk mee uit?
Dus, zoals iemand zei, hoe kan het zijn dat de wereld wordt bestuurd door een 5 of 6 individuele CEO's van grote techbedrijven, die dan in essentie gaan bepalen wat kan en niet kan. En uiteraard zijn altijd voorwaarden waarop ze toelaten, maar als iets wordt gezien als utility, hè, alle Twitter en Facebook en Google, en dan wordt je plotseling afgegooid. Ja, wat schiet er dan in godsnaam over? En wat zijn rechten en plichten? En wie bepaalt dat? En moet dat niet voor een soort commissie komen en dergelijke meer? Dus die vragen worden nu wel gesteld, dat klopt. Ja. En dat is dan niks te maken met technologie aan zich per se. Wel met het gebruik van en met... Wat laten we toe, laten we niet toe? Hoe moeten we informeren? Hoe moeten we duiden? En ik denk dat die duidingsfilosofie, dat die nu pas aan bod gaat komen in discussies om aan te geven van dit is echt en niet echt, versus vrijheid van mening, opinies en
ja, want je moet niet weten hoe dat Twitter werkt, hè. Maar stel dat je aan iemand 50 jaar geleden zou gezegd hebben, kijk, we gaan een platform ontwikkelen waarmee dat je iedereen ter wereld in een nanoseconde tijd kan bereiken. En dat er mensen zijn die zo honderden miljoenen aan volgers hebben, Je gaat nog wel het concept van volger moeten uitleggen aan die persoon, maar whatever. Wat denk je daarvan?
Ja.
Ik denk dat die persoon... Je kunt dan 50 jaar geleden kan dat met niks vergelijken, hè? Met
nee.
tv, maar zelfs tv was eigenlijk gelimiteerd tot een land.
Ja. Of een aantal landen. Hè?
Of een aantal landen, ja. Nieuwszenders, die zo... Maar gaat opties ook, hè. Gaat er een paar verschillende die je dan naast elkaar kon zetten. En dus... Het was toch ook allemaal... Ja. Het is toch wel sterk veranderd. Ik denk... De volgende 60 years of computing, of hoe dat je het ook wilt noemen, of van web 2.0 naar web 3.0, of al die zaken die zo ja, toch wel tot speciale vragen gaan leiden.
Ja, en ik denk dat technologie kan veel, en dat is positief, maar het kan ook misbruikt worden, zoals we toch wel regelmatig zien, voor allerlei belangen en doelstellingen. En inderdaad, ethiek in... technologie aan zich, of in het gebruik van technologie, wordt een van de hoofdthema's voor de komende 5 jaar.
En ik zou zelfs zeggen, IT, information technology, het wordt ook steeds meer en meer mensen wapenen tegen informatie, gebruiken en opnemen, eerder dan technologie. Want bijvoorbeeld, we hadden het net over conspiracy theorists, maar in Nederland, nu op het moment van opname, een soort mensen die daar een ziekenhuis in elkaar willen gaan slaan, omdat... Ze hebben ergens gelezen dat het vaccin door Bill Gates ontwikkeld zou zijn en weet ik veel. Dat je denkt, allee, dat komt heel dichtbij, hè?
Ja. Ja.
En je vindt wel de plaatsen waar dat mensen dat lezen, maar dit zijn gewone mensen met een gewoon leven, een gewoon gezin. En dan gaan die het internet op en die worden dan gebombardeerd met al die zaken. Hoe beschermen we ons daartegen? Dat is nog niet opgelost.
Nee. En als je dan ziet hoe snel het gaat, eer dat je in zo... Omdat het ook een commerciële machine is, hè. Als je er op de keper beschouwt, is het gewoon omwille van commerciële doellijnen dat je wordt gedreven naar artikels of publicaties of informatie die het meest spectaculair is, waardoor je nog blijft gekluisterd aan dat schermpje. Om zoveel mogelijk informatie te kennen. En hoe spectaculairder en hoe meer sensationeel, hoe meer de mensen blijven Klopt. Lezen. En om duur beginnen ze echt te geloven. Maar sensationele informatie is geen al te juiste informatie.
Facebook en Twitter en YouTube zitten nu wel te zeggen van dat soort informatie willen we niet. Maar er zijn heel veel jaren geweest daarvoor waarbij dat ze maar al te blij waren met al de aandacht.
Ja.
En als het recommendersysteem van YouTube leert, conspiracy video's, mensen klikken daar toch wel veel op. Dat is goed voor advertenties bijvoorbeeld. Juist. Ook het feit dat Twitter pas in de laatste weken van het termijn van Trump zogezegd een ethisch standpunt is gaan aannemen.
Ja.
Ze hebben er ook goed aan verdiend, aan al zijn tweets. Dus...
Absoluut.
Ja, inderdaad, hè, commerciële belangen langs beide zijden. Hè.
Ja, dus het is niet... Het is niet een gratis tool, of het is niet zo gratis als het lijkt. Mensen absorberen veel, maar je wordt gebruikt.
If you're not paying, you are the product.
Ja. En soms zegt men van dat klopt niet, maar helaas.
Wie zegt dat? Ik zeg dat nooit.
Nee, het is inderdaad een... Ja, ik denk, wat wel positief is, dat er nu wel heel veel over gedebatteerd wordt, waardoor het een beetje in de openheid komt. Tot schaar en schande van sommigen misschien. Het is een beetje zoals het Cambridge Analytica-verhaal, dat ook heel veel storm, die maakte publiciteit, wat ze konden doen. En dan plotseling van, ja, maar wacht, dit is niet meer in het belang van het publiek, of dit is niet oké, dit is niet ethisch. En dan zeggen die mensen, ja, maar it's money.
en daar in dezelfde lijn, je hoort toch meer en meer mensen die wanneer dat Facebook nu ter sprake komt, of Mark Zuckerberg passeert nog eens langs Congress om zich te verantwoorden, dat er nu heel veel mensen zijn die zeggen, ik kan misschien niet de beslissing maken om van uw platform te stappen, omdat ik ben er verslaafd aan, of ik heb het nodig voor mijn sociale contacten, of whatever. Maar ik vertrouw het niet en ik zou wel graag een alternatief willen en ik wil er niet van weten. Hetzelfde met WhatsApp nu bijvoorbeeld.
Ja.
Mark, jij hebt mij meegetrokken naar Signal.
Ja.
En heel veel anderen, denk ik ook.
Ja.
Maar ik heb ook nog altijd mensen die zeggen, ja, maar dat is te moeilijk voor mij. Ik blijf op WhatsApp, dus ik blijf ook nog op WhatsApp. Maar het is ook wel meer en meer zo met de notie van, omdat het moet, maar eigenlijk wil ik niet. En wel, ik zou eigenlijk wel graag weg willen.
Ik heb inderdaad jou, maar ook veel andere mensen. Ik gebruik al Signal al heel lang. Maar nu was het echt zo de druppel die de emmer deed overlopen van, met je rug tegen de muur geduwd worden van, je aanvaardt ons nieuwe privacy policy of je wordt eraf gegooid. Dat was iets van, dit is erover. En die bedreiging en de slechte communicatie, maar dit heeft een echt
kortstondig gecommuniceerd, slecht gecommuniceerd. Het was ja. Echt, ja.
Dit
ik
was
vraag
echt
me trouwens af of dat Europa niet gaat ingrijpen.
Well, ik weet het niet, maar het heeft in ieder geval wel duidelijk gemaakt aan veel mensen dat er een alternatief is voor iets wat gebruiksvriendelijk is en wat mensen sowieso gebruiken als een soort extensie. En ik moet zeggen, ik ben van WhatsApp weg. De account staat er waarschijnlijk nog wel, maar ik gebruik hem niet meer en ik ben er effectief. En tot mijn grote verbazing heb ik iedereen die ik bij WhatsApp gelinkt was, kunnen motiveren om naar Signal te gaan. Als ze al niet op Signal zaten, maar dat was ook een grote verrassing voor mij, dat er toch wel wat mensen al op zaten. Maar dan krijg je ook daar terug de opmerking van, ja, wees voorzichtig van hoe je het moet configureren. Dat is ook terecht. Maar
ja, klopt.
Ja, WhatsApp, het is zo een signaal geweest naar heel veel mensen van, dit is erover. Dit is gewoon erover om dat nog een keer extra te gaan vermarkten, terwijl de afspraak was om dat niet te doen. Toen het werd.
Ja, klopt. Want posts liken op Facebook, dat je daarvan zegt, oké, gebruik het voor advertenties. Het zal wel interessant zijn om mij te profileren. Maar wat ga je van WhatsApp halen? Mijn contactenlijst? Mijn gesprekken? Hallo?
Ja,
welk extra nut gaat dat nog aanbrengen? Wel, dan gaat het toch te ver als bedrijf, hè?
Ja, tuurlijk. Ja. Het is gewoon het feit dat je voor wij twee op WhatsApp zouden geconnecteerd zijn en door Facebook weten ze wie dat je bent. Ah, interessant, want dan kunnen we die twee nog een keer extra gaan bestormen met een aantal marketinginformatie die dan weer kan vermarkt worden en huppakee, en de cirkel is rond. Dus het duidt aan, en vooral wat ik persoonlijk heel fascinerend vond, is dat mensen ontdekten dat er ook alternatieven zijn. Ze zijn kleinschaliger, absoluut. Zijn ze zo mooi gecraft en gedesigned? Nee. Maar het werkt
bof.
En het doet juist
vergelijk hetzelfde. Signal met WhatsApp, dat doet net hetzelfde, hè?
Tuurlijk, ja.
Vergelijk Telegram met, want dat is nog zo eentje die vaak werd vernoemd.
Ja.
Want bij Signal zeiden sommige mensen, ja, maar pas op, het staat ook in de US gehost, dus als de CIA interesse krijgt of zoiets, gebruik Telegram, want dat is Russisch. Ja, je kunt ook WeChat gebruiken, want dat is Chinees, dus op zich,
ja,
dat is
voilà.
Wel totaal onbeveiligd, dus ja, daar weet je wat je krijgt. Dus,
ja, maar dat gaat terug debat openen, Seppe, van ethiek, hè? Van, ja, maar wacht, weet ik als gebruiker wat met mijn informatie gebeurt? En dat was niet altijd duidelijk. Hè? Men had beloftes gemaakt. Men doet eigenlijk een miscommunicatie. Ik vind het eigenlijk wel de flater van het jaar. Bij Facebook, WhatsApp. Ik denk dat diegene die dat gelanceerde als document, die mag het ook wel vergeten voor de rest van zijn carrière. In dat bedrijf al sinds. Maar het heeft veel mensen doen inzien van, tja, er zijn alternatieven. En uiteraard gaat niet iedereen kunnen overtuigen. Dat is niet de bedoeling.
Misschien hadden ze verwacht dat iedereen gewoon op accept ging klikken, hè? Voor de zoveelste keer.
Waarschijnlijk, ja. Ja, ja. Maar het was zodanig van, je moet of tegen 8 februari vlieg je eruit.
Het is verkeerd aangekomen, hè? Ja,
ze hebben uitgesteld naar 1 mei, maar de accept blijft. Dus het is nog altijd, men wil nog altijd, maar men gaat een stukje doen met heel veel publiciteit, alsof het allemaal geen verschil maakt, maar het maakt wel een verschil. Geloof me, het is niet omdat je in Europa woont dat er geen verschil is. En zeker ikzelf.
Het is Facebook.
Ik heb heel veel
het
vrienden buiten
een
Europa.
Verschil.
Ik heb heel veel vrienden buiten Europa. En dus bij gevolg maakt het voor mij wel een verschil uit.
Ja, voilà, exact. En het is Facebook. Het zal altijd een verschil maken. Het is altijd zo geweest bij Facebook. En het zal altijd zo blijven.
Goh, in het begin is het een beetje een spelletje geweest. Hè, van, oh, leuk, en je kan daar heel veel informatie. Maar als je dan bent te beseffen dat die informatie, dat je mails krijgt van bedrijven die je van haar nog pluimen kent, dan wordt het wel creepy. Dan zeg je van, dit gaat te ver. En het lijkt allemaal om, het is lokaal, totaal niet. En dat is iets dat niet enkel mij, maar ook veel mensen meer en meer begint tegen de borst te stuiten. Van, als ik echt
lokaal,
commercieel
wat bedoel je dan?
Wil informatie...
Dat advertenties?
Wel, dat advertenties worden lokaal, of men toch probeert zoveel mogelijk Europa of België. Maar er zit iets anders achter. En je weet niet hoe lang het gaat duren eer dat men eigenlijk u linkt aan producten die lijken lokaal zijn, maar eigenlijk internationaal zijn.
Ja, klopt. Ja, ik heb dat ook gemerkt. Eigenlijk zit daar iets heel... Dus dat is een lokaal bedrijfje.
Mm-hmm.
Mooie video.
Ja.
Je koopt dat dan. Ja. En dan vertrekt daar een pakje vanuit Shenzhen.
Ja.
Dus dat is gewoon allemaal geshipdropped. Ja. Of gedropshipped. Gedropshipped is de term zeker.
Ja,
hè?
Dropshipping.
En dan
ja.
komt dat 3 weken later bij u toe. En dan denk je, ja, ze hebben mij liegen gehad. Hè?
Tuurlijk, ja.
Niks lokaal.
Nee. En, dus u,
en zelfs met een Nederlands werkt. Filmpje met lokale naamjes erbij. Prachtig, prachtig gedaan.
Maar zelfs mensen die met die materie bezig zijn, hè, een onderzoeksrechter uit Mechelen, die heel bekend is, zelfs hij is erin getrapt. Hè. En zo van die advertenties, dat zegt van, oh, ziet er goed uit. Maar het is zo, en dat is het venijnige. Er wordt 2 keer geprofiteerd. De advertentie wordt betaald, dus
ja.
Maakt
het en dan is zo Facebook oké. Okay.
Maakt toch nog een keer reclame en profiteert ook nog een keer van iets dat eigenlijk lage kwaliteit is of niet beantwoord aan de vereisten. En dat is jammer, vind ik persoonlijk. Dus inderdaad. Het is een beetje voorzichtigheid en zelf ook afsluiten. 100% lukt niet. En het is niet uit principe. Mm. Het is meer van, worden we terug baas van onze eigen informatie? Die concepten beginnen ook wel meer en meer terug meer aan belang te winnen. Dat bestond al heel lang. Zijn we baas van onze informatie met onze eigen datakluis en wat je ook mag noemen. Voor de meeste gewone mensen maakt dat...
Is dat onmogelijk?
Is dat onmogelijk. Maar
zelfs,
toch...
Ik heb dat ook bekeken, de optie van Matrix bijvoorbeeld als chat-app. Dat is iets dat je zelf kan installeren, een eigen client erbij.
Ja.
Dat is federated, dus dat kan dan verbinden met andere Matrix-servers van andere personen. Dus je kunt ook zo je heel netwerk... Maar dat doet niemand meer. Dat is gewoon... Dat is niet meer te doen.
Nee.
Dat is zoals vroeger... Had je eigen e-mailserver, maar dat gaat ook niet meer, want dan moet je SPF en DKIM en wat is het allemaal opzetten. Vroeger had je eigen IRC-server, maar dat gebruikt ook niemand meer. Nu is het Discord en Slack en Teams.
Ja.
En zo zijn al die dingen, hebben ze ons die eigenlijk langzaam maar zeker zijn die allemaal beginnen centraliseren.
Ja.
Maar dat komt ook door de volumes aan data, hè? Want vandaag verwachten we dat we 2 terabyte op Dropbox kunnen dumpen en ja, waar gaan we het anders zetten? Dus ja...
Het is een,
we gaan misschien wel terug naar een ommekeer, wie weet, binnen een aantal jaren, dat we daar toch iets meer conscious in zijn geworden.
Wel, het is wel zo natuurlijk dat creativiteit van IT-mensen is ongebreideld. En dat is ook positief. En ik geloof heel sterk in de creativiteit van IT-mensen die toch altijd met ideeën komen die de grote bedrijven niet kunnen vinden. Natuurlijk is de kwestie van, blijf je dan zelfstandig of niet? Hè? Of word je opgekocht door zo'n bedrijf? Dat is 1 vraag. Maar 2... er is nogal behoefte aan andere tooling. Misschien niet zo flashy en zo mooi gemaakt, maar die wel hun ding doen. En die toch voor de grote meerderheid bruikbaar is. Maar uiteraard, ja.
Absoluut mee.
Die grote bedrijven hebben zo deep pockets dat ze belachelijke prijzen geven. Hè? WhatsApp is een tijd gekocht voor, ik weet niet hoeveel miljard dollar.
Oh ja, het was veel.
En met de belofte van, we gaan daar nooit intussen komen. Dat blijft zelfstandig.
Ze blijven onafhankelijk.
Maar helaas, 10 jaar na datum zie je dat er toch wordt gekrapt aan die onafhankelijkheid. Ja, maar we gaan niet kijken naar de data. Ja, dat is het begin van het einde, denk ik dan altijd. En het doet heel veel nadenken. En zeker als ze alternatieven zijn. Ik denk dat men zwaar onderschat heeft dat mensen toch de overstap willen doen. Niet iedereen zegt van, goh, ja, ik ga erbij blijven. En so what, ik heb niks te verbergen. Ik denk dat mensen ingezien hebben, en dat stemt mij wel positief, dat er soms wel mooie alternatieven zijn die nog eens, non-profit zijn, maar die vooral hetzelfde doen. En eigenlijk
voilà,
meer private en, meer en even veilig. Dus.
Weet je, ik weet niet of dat toen je WhatsApp voor het eerst installeerde, toen dat het nog niet gekocht was, dan was dat het eerste jaar of zo is gratis, maar vanaf dan was het zo'n een euro of 2 euro per jaar dat ze zouden vragen.
Mm-hmm.
En ze vroegen die nooit, omdat ze groeiden en ze hadden investment capital, dus... Dat was zo'n stilzwijgende afspraak bijna van oké, het tweede jaar is ook nog gratis en het derde jaar is ook nog gratis. En ze hebben dan die pagina gewoon verwijderd omdat alles is gratis. Maar nu denk je eigenlijk wel van, had dat bedrijf gewoon met hun engineers gebleven en die 2 euro per jaar gevraagd, het Signal-protocol geïmplementeerd en Facebook, dank u wel voor het offer, maar handen af.
Ja, ander verhaal.
Ander verhaal.
Ander verhaal. Mooi. Mooi.
Goed, we zijn al een tijdje aan het babbelen over iets dat weinig met cyberaanvallen
nou, toch wel,
heeft te maken.
Want de ethiek,
maar,
ethiek
het is
wordt
gerelateerd,
ook belangrijk. Het is gerelateerd en ethiek zal ook op basis van cyberaanvallen veel vragen doorreizen. Dus ik denk, Seppe, dat we zeker genoeg materiaal hebben voor volgende podcast. Ik kijk er in elk geval naar uit.
Ik ook. Prima.
Bedankt. Bedankt aan de luisteraars ook voor deze eerste podcast. Geef uw opmerkingen door. U kan altijd een mailtje sturen naar voorzitter@sai.be met eigen suggesties of met opmerkingen over deze podcast. Mijn naam is Mark Vaal.
En ik was Seppe van den Broeke.
En hopelijk tot de volgende keer. Bye bye.
Tot ziens.